Well, thank you so much for joining us today. We love you.
Dat zijn we dankbaar voor alle kijkers van Hour of Power.
En dat is juist de kracht van mijn geloof.
God will do incredible things in your life.
Welkom bij Hour of Power. Nou, stel je voor dat ik je vraag, dat doe ik eigenlijk nu al. Wat voor cijfer zou je jezelf geven als het gaat over vreugde in je leven? Nou, dat weet ik natuurlijk niet. Maar ik hoop in ieder geval dat na deze uitzending dat het een hoog cijfer is geworden. Want Bobby Schuller gaat spreken over hoe bereik je dat nou, vreugde in je leven. En dat in de prekenserie over een bloeiend bestaan. Een bloeiend bestaan, dat heeft Hour of Power, want we vieren dat we dit jaar 25 jaar bestaan. Deze maand zelfs. En dat gaat met een paar festiviteiten gepaard. Onder andere de Hour of Power live event, waar we zo meteen meer over gaan vertellen. Het koor zingt over een onbewolkte dag. Nou, de lente zit in de lucht, dus de mooie dagen komen er weer aan. En Raffia Thomas zingt over de blessing die God je wil geven. En mijn gast vanmorgen is een hele bijzondere. Het is Christina Amagove. En Christina, je hebt bent nog heel jong, maar je hebt een enorm bewogen levensverhaal. 10 jaar lang heb jij iets gedaan waar je nooit meer naar terug wil. En daar gaan we over praten. Ook hoe je dat gevonden hebt waar je zo lang naar op zoek was. Ja. Van harte welkom. Welkom bij Hour of Power.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
Welcome, church family. Welcome, visitors. We're so happy to have you here. You know, the Lord inhabits the praises of his people. As we praise him today, his presence fills this room. So let's worship today with everything that we have. You are loved.
Amen. We're so glad that you're here today. I know a lot of you are here with kind of an empty tank. I almost hope you're here with an empty tank. I hope you gave it all this week. I hope you came into the sanctuary tired, because I want you to fill your tank up with what the Lord has for you today, to leave here full, to leave here encouraged, inspired, full of energy. You think that's going to happen for you today? Let's begin with a word of prayer. Father, we thank you so much for your love for us. Lord, we thank you for your word. Thank you that it shows us how to lead the best life we can live. We entrust our lives to it and to you. Lord, we come here to worship you today, to recognize that you're bigger, that you're stronger than anything we're facing. And we love you, God. It's in Jesus' name we pray. All God's people said, amen.
Amen. Turn to the person next to you and say, God loves you, and so do I.
Ooh.
In preparation for the message, Philippians 4, 4 through 9. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. Thank you, Lord. Amen. Amen. Oh, they tell me all.
Oh, they tell me all the
An unclouded day werd gezongen, een onbewolkte dag. Maar soms kan het wolkendek zo dicht zijn in je leven dat je er niet doorheen kunt kijken en ook het licht niet meer in je leven ziet. En Christine, ik denk dat je dat wel aanspreekt.
Ja, zeker.
Je hebt een lange tijd in je leven gehad dat alles donker en duister was. Maar dat is veranderd. Laten we eerst gaan kijken naar een optreden van jou in Black Memories. Wat leuk, wat kun je goed bewegen, zeg. Wat
mooi. Dank je wel.
Ja.
Dat was de eerste theaterproductie die ik speelde na mijn opleiding.
Ja, je bent in Kenia geboren. Op een gegeven moment, jouw vader trouwt met een Nederlandse vrouw. Jullie komen naar Nederland.
Ja.
Hoe was dat voor jou?
Ja, we leefden in Kenia onder het gemiddelde. Dus op het moment dat we naar Nederland kwamen, leek het voor mij alsof we 20 jaar vooruit in de toekomst gingen. En ik weet nog wel dat mijn broer en ik echt uren voor de wasmachine zaten, omdat we nog nooit een wasmachine hadden gezien. Dus vonden we heel fascinerend dat je eerst vuile kleding in de wasmachine doet en het draait en dan is het klaar, doe je het open en dan komt er schoon wel was uit. En dus dat soort dingen waren wel echt heel erg speciaal. Ja,
ja. Ja, van ondergemiddeld naar bovengemiddeld.
Ja,
voor jullie
klopt. Ja.
Wat ging er mis in Nederland?
Er was veel spanning in ons gezin. Gebeurtenissen vanuit het verleden. En daardoor was het heel moeilijk om met elkaar te leven.
Was er ook sprake van misbruik?
Dat was in Kenia, inderdaad. En dat heb ik nooit eigenlijk over gesproken. Ik was heel jong toen dat gebeurde. Dus dat droeg ik ook nog met mij mee. Ja, ja, ja.
Je groeit op en dan op een gegeven moment gaat het thuis mis. En wat gebeurt er dan?
Ik wist nooit zo goed hoe ik mijn verdriet en mijn spanning moest uiten. Dus ik voelde me echt heel verdrietig over de situatie dat mijn moeder niet meer bij ons leefde. Mijn moeder is eigenlijk van de een op de andere dag uit mijn leven verdwenen. Ik heb haar toen op het laatst gezien toen ik op de kleuterschool was. En daarna was ze weg en heb ik haar nooit meer gezien. En dat heb ik als heel, heel heftig ervaren als kind. Ja.
Met die rebelse tiener?
Ja, ik kreeg de verkeerde vrienden en ik steelde uit winkels bijvoorbeeld. Ik begon ook vrij jong alcohol te drinken, ik denk op mijn 13e al. Op mijn 14e ging ik uit huis, ging ik een korte periode in een pleeggezin wonen. En daar werd ik aangerand door de vader van dat gezin. Ja, het uiten van oké, dit is mijn grens en ik wil niet dat je hier overheen gaat. Dat was al vrij jong van mij gekaapt vanwege de seksueel misbruik. En dus toen dat op een gegeven moment gebeurde in dat gezin, toen kon ik me ook niet verweren. En het enige wat ik op dat moment deed is gewoon van binnen blokkeren. Ik was altijd echt gespannen, heel gespannen. En op mijn tenen liep ik ook. En ik had ook een bepaalde manier ontwikkeld om te overleven. Dus dat was heel erg aanpassingsgedrag. En ook heel veel de situaties analyseren waar ik was. En op het moment dat ik 18 was en op mezelf ging wonen, was ik eigenlijk helemaal kapot. Ja, ik was gewoon een gebroken kind eigenlijk die op haarzelf woonde. En op een gegeven moment kwamen heel snel de financiële problemen. Ik weet niet precies hoe dat is gegaan hoor. Maar ik had wel in die zin wel eens gehoord van oh ja, je kan ook je lichaam verkopen en daar geld van vragen. Of interviews die ik zag online van vrouwen die dat deden. En dan kom je natuurlijk op dat soort sites terecht waar je dan wordt aangeboden van nou ja, als je dit doet dan verdien je heel veel geld. En zo is het heel langzaam, ben ik eigenlijk in die wereld terechtgekomen. Bij mij begon het heel klein. Klein in de zin van, het begon eerst met sms'jes sturen en daarna ging het steeds verder met bellen. En dan kwam ik steeds dieper erin terecht totdat ik uiteindelijk ook echt afspraken had. En uiteindelijk dus ook echt in seksclubs terecht was gekomen.
Wat is dat om in een seksclub je lichaam te verkopen?
Ja, heel heftig. Ja.
Kan je bijna niet begrijpen.
Nee.
Verdriet.
Ja. Nou, ik ben gewoon super dankbaar dat ik dat niet meer hoef te doen. Ja, en het was ook een... soms lastig, want het was een dubbel leven wat ik ook leefde. Dus ik wilde niet dat iemand daar natuurlijk achter kwam. En ik was ook heel daardoor nog meer gestrest van... oh ja, ik moet er ook nog voor zorgen dat het er niet opvalt. Je kan je gedachten uitzetten, maar tot op een bepaalde hoogte. Dus de schade wat het ook had aangericht... was veel groter dan dat ik dat op dat moment besefte. En daardoor begon ik ook heel veel alcohol te drinken... om gewoon bijvoorbeeld 's avonds in slaap te kunnen vallen. Of ik ben nu hier, dus ja, dat is prijs de Heer. Ja.
Nou, zeker. Op een gegeven moment, je bent dan al een aantal jaren in de prostitutie beland. Dan komen er twee vrouwen voorbij.
Ja.
Wat zeggen die tegen jou?
We hadden heel vaak het over God. In die wereld, in de wereld van prostitutie, wordt er heel veel over God gesproken.
Want
God,
waar, joh?
Ja, want God is houvast. En heel veel vrouwen geloven ook in God. En dat vond ik heel lastig, want ik dacht, hoe kunnen ze van God houden? Terwijl, één, wat ze doen. En twee, ook, God heeft jullie dan hier naartoe gebracht, weet je wel. Dus ik vond het heel lastig om echt te begrijpen. Maar ze zeiden... dan heel vaak tegen mij, jij hebt ook God nodig. God beschermt je en die geeft je kracht. En ik dacht steeds van, nee, ik moet zo ver mogelijk van God wegblijven. Want ik ben gewoon teleurgesteld in God. En toen op een dag zei een van de vrouwen tegen mij... wist je niet dat Jezus omging met prostituees en criminelen? En ze was echt van, word wakker, Christine. Je weet dat toch wel? En ik geloof echt dat Jezus door haar heen heeft gesproken. Dus ik zie het echt van in mijn zondig bestaan, in het donkerste van mijn leven, bewoog God daar. En hij was echt mijn aandacht aan het trekken, want hij wist, ik ga niet naar christenen luisteren. Want ik was echt, ik dacht altijd, ik hoef niks met christelijke mensen te maken, te hebben. En dus ik vind het heel bijzonder hoe God met zijn kracht... met de kracht van zijn liefde in die ruimte aan het bewegen was.
Op een gegeven moment, dan moet je je overgeven.
Ja.
Hoe gebeurde dat?
Ja, hoe gebeurde dat? Ik had ook heel vaak proberen te stoppen, echt gewoon weg te gaan uit die wereld. Alleen dat is best wel ingewikkeld. Dus op een dag, dat was eigenlijk in de periode van december 2019... kwamen vrouwen van Stichting Elroy kwamen evangeliseren. En die kwamen daar heel vaak evangeliseren. Dus ik had ze vaker gezien. Maar ik vond het altijd heel irritant, die biddende vrouwen. Het waren ook echt zo labelden ik ze ook biddende vrouwen. En ik dacht, wat doen die vrouwen hier? Wat irritant. Wij zijn hier gewoon aan het werk. En dan komen zij weer vertellen over God, God, God. Dus ik weet nog dat ik dat gewoon echt heel vervelend vond. En dan vroegen ze ook heel vaak aan mij van, mogen we voor je bidden? Maar ik zei altijd nee. En toen dus december 2019 kwamen ze weer met een kerstactie, outreach. En toen vroegen ze weer van, mogen we voor je bidden? En toen zei ik, oké, maar meer van, oké, dan ben ik van die biddende vrouwen af. Want die blijven echt gewoon volharden. Dus ik zei, oké, is goed. En op dat moment gingen ze dus bidden. En ik kon gewoon niet... stilzitten. Ik kon niet stilzitten. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik ging staan. Ik ging lopen. En ik dacht, dat gebed moet zo snel mogelijk voorbij zijn. Wat irritant. En Ja, en ik denk echt achteraf, zo zie ik het echt, dat er, ja, de Bijbel spreekt daar ook over van, er is een strijd gaande, hè, in de hemelse gewesten. En ik geloof echt dat die biddende vrouwen daar zo'n powerful gebed aan het bidden waren op dat moment. Dus toen, na die biddende vrouwen, een paar maanden later was het maart en 2020, dat was de periode van COVID. En toen sloten dus de plek waar ik op dat moment... de bordelen sloten. En ik dacht bij mezelf van, oh, wat fijn.
Opluchting.
Ja. Ja, dat dacht ik echt van, oké, oh, wat fijn, ik hoef niet meer terug. En ik weet nog precies waar ik stond. Daar, zeg maar, een paar dagen daarna stond ik in mijn woonkamer en ik keek naar buiten uit het raam. En ik zei echt hardop van, ja, ik hoef niet meer terug. Ik hoef niet meer terug. Dus dat was zo fijn op dat moment dat iemand eigenlijk voor mij koos dat ik niet meer terug hoefde. Dus toen in die maanden ben ik gewoon gaan zoeken naar God. Dus ik ben gewoon gaan zoeken. En ik ging heel veel video's kijken op YouTube. Toen bedacht ik me weer van, oh, maar Jezus ging met prostituees om en criminelen. Dus ik dacht, maar ik moet zeker weten of dat echt klopt. Dus ik ging het intikken en ik zag echt van, ja, Jezus gaat met prostituees om. En ik dacht echt van, wauw. Ja,
dat is een prachtige verhaal dat een aantal mannen naar Jezus, of een aantal mensen naar Jezus toe komen zeggen, deze vrouw is een prostituee, die moet gestenigd worden.
Ja.
En in het Midden-Oosten ging dat zo, er werd zo'n vrouw in de grond gegraven voor de helft van haar lichaam. En dan mocht iedereen een steen gooien tot ze dood was.
Ja.
En zegt Jezus, dat ongelooflijk. Dat zegt hij ook tegen mij in welke omstandigheden. Als je zonder zonde bent, dan gooi je maar de eerste steen.
Ja.
En niemand deed wat.
Nee. Klopt.
Ja, mooi.
Niemand deed wat. Ja. Ja.
Je keek ook naar Our Power in die tijd.
Ja, klopt. Ik kwam op een gegeven moment ook terecht op getuigenissen via Hour of Power.
En nu zit je hier.
En nu zit ik hier, ja.
Nooit gedacht.
Nooit gedacht. Nee.
Wie sprak je aan? Wie kan je nog een getuigenis?
Ja, van Lydia sprak me wel heel erg aan.
Lydia Harding.
Zij kwam uit zoveel ellende. En zij deelde ook van, maar er is hoop, er is echt hoop in God. Ze zei ook, ik heb zoveel meegemaakt, maar de liefde van God is
grenst.
Ja. En ik weet nog dat ik dat zag en ik dacht echt van, bestaat dat echt?
Ja.
Ja.
Nu ben je een kind van God.
Ja,
kind van de
dochter,
vader.
Ja, zeker. Ja.
Wat betekent dat voor je?
Ik heb zoveel onrust gehad en ik wist niet wie ik was. En ik wist echt niet wat ik hier deed. En toen zei ik tegen God, maar God, ik heb u gevonden en nu heb ik eindelijk rust. Dus voor mij, een kind van God betekent dat je mag zijn. Je hoeft niks anders te doen dan gewoon zijn. En dat is een van de mooiste, een van de mooiste dingen die er bestaan als je een kind van God bent. Ja.
Wat is je droom?
Ik heb heel veel dromen.
Goed zo. Ja,
ja, ik heb heel veel dromen. Een daarvan is wel sowieso hoop brengen aan mensen die geen hoop kennen. En door gewoon ze te zien en ze te horen en naar ze te luisteren. Ik had echt gedacht van, dit is mijn leven en er is echt geen ander leven dan dit. En als ik hoop mag brengen aan de verloren en de gebroken van harten, dat is echt, dat vind ik heel mooi. Ja. Ja.
Je hebt veel talenten, onder andere expressie. Je kunt jezelf mooi bewegen.
Ja.
Dat doe je ook tot eer van God.
Ja, klopt. Ik geef verschillende danslessen aan verschillende doelgroepen, leeftijden ook.
Je wilt mij niet op in je klas hebben.
We kunnen het proberen, hè?
We kunnen het proberen.
Ja. En,
mooi, joh.
Dus dat is heel mooi om te zien hoe de Heilige Geest ook door die dansbewegingen heen mensen aanraakt eigenlijk. Ja.
Als je terugkijkt op je leven, je bent nu net 30, dan ligt de hele toekomst nog voor je. Een toekomst met God.
Yeah.
Wat zeg je tegen mensen die zeggen, ik ben ook op zoek. Ik zit ook ergens vast in. Het hoeft niet per se waar jij in vast hebt gezeten. Wat is jouw advies? Want je zegt, ik wil hoop brengen.
Ja, ik zou echt zeggen van, praat met God.
Ja, heel simpel.
Heel simpel.
Ja,
praat met hem. En deel alles wat in jou zit. Deel met hem. Er is niks gek voor hem of vreemd of te veel. Geef hem een kans. En ja, je hoeft het niet... Ik dacht altijd, oh, God is super heilig. Dus je moet op een bepaalde manier praten of zo. Maar ja, je mag ook echt zeggen van, oh God, ik ben echt teleurgesteld. En echt boos en verdrietig. En ja, ik weet niet wat ik moet doen. En hij gaat sowieso spreken. Ja.
Mooi,
hoor. Ja.
Jij straalt helemaal. Ik stelde aan het begin van de uitzending de vraag... want Bobby spreekt zo meteen over vreugde in je leven.
Ja.
Tussen 1 en 10. Wat is jouw cijfer voor vreugde?
Ja, 10.
10?
Ja, zeker. Ja.
Nou,
ja.
Dat is geweldig.
Ja, zeker.
Ik ben blij om dat te horen.
Ja, ik ook.
Ja. Hey, dank je wel voor dit openhartige gesprek. Ik wil je graag wat meegeven...
Oh, die is heel mooi.
Daar was je naar op zoek.
Ja.
En nu weet je het.
Heel erg bedankt voor de uitnodiging.
Ten slotte, je hebt dat flesje daar staan. Dat ben ik helemaal vergeten na te
vragen. Oh ja, ja. Ach. Koningin Esther staat hierop.
Ja.
Dit flesje kreeg ik vorig jaar van een dame. Ja, zij werkt voor een stichting. En die stichting maakt documentaires om kennis te geven over seksueel uitbuiting. En ik was toen uitgenodigd om te delen hoe ik bepaalde dingen heb ervaren. En dat was de eerste keer dat ik in het openbaar mijn getuigenis ging delen. En hierna kreeg ik dit flesje van haar, Koningin Esther. En dat vond ik heel mooi. Want Esther is ook geboren, in de Bijbel staat dat, hè? Ze is geboren voor een tijd als deze. Voor mij bemoedigt het mij heel erg om me niet meer te schamen... of angst te hebben over mijn verleden, maar juist te spreken en hoop te brengen. Dus vandaar dat ik dit heb meegenomen. En ik wil echt iedereen bemoedigen om, deel je verhaal. Want een ander heeft het echt nodig om te horen. Ja.
Nogmaals, dankjewel, Christine.
Yes.
Ongelooflijk mooi. Je houdt van bloemen, hè?
Ja.
Ja, dan geef ik je deze bloem mee naar huis. Is dat goed?
Oh, echt?
Ja,
oh,
echt.
Mooi.
Ja.
Heel erg mooi, dankjewel.
Ja, mooi dat je weer kunt lachen.
Ja.
En dat heb je lange tijd niet kunnen doen.
Mm-hmm.
Verhalen van mensen in Hour of Power die op zoek zijn naar de zin van het leven en het vinden. En wat bijzonder dat Hour of Power daar ook een stukje in mag betekenen. En zo gaan we ons jubileum tegemoet. En ongelooflijk dankbaar dat God ons mag gebruiken als een... als een zegening voor anderen.
When I focus on what I can change and who I can become, everything in the world becomes different.
Wat geweldig om zoveel blije gezichten te zien.
Before us lay two choices, two lives. One to commit to the life that Christ lays before us, the way of life, and the other one, the way of death. Choose life. Today you will choose to become who you've been called to be. And today I will convince you that it's worth the price. All God's people said, Amen. Hold your hands like this as a way of receiving from the Lord. Quiet your heart. Let's say this together. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with my neighbor. Thank you, friend. You can have a seat. And today's sermon, I know I say this a lot, today's sermon is going to transform your life. If you hear it, this will make such a huge, long-lasting, permanent change in your life. And I want to begin with a quote I heard, I think, 15, 20 years ago. It's time-tested. I know it's real because it's worked in my life. And it goes like this: where your focus goes, your energy flows. It's Les Brown that said this. Where your focus goes, your energy flows. So we're going to work through Philippians and unpack this idea a little bit today. And if you can understand this principle, I promise you're going to have more positive outcomes in your life. You're going to have more energy. You're going to be more fruitful. You're going to be bearing more of the spiritual fruit in your life. And we're going to start today by looking at a famous passage that if you've grown up in church, you've heard it a million times, but we want to look at it closely. And it's about how to be a person of peace. Now, I know this is not called the hour of peace. It's called the hour of power, right? We have a lot of people who want to have power, who want to achieve, who want to succeed. But can I tell you today, the importance of a peaceful mind in a godly life, in a powerful life, in a successful life, they are not divorceable. They have to be aligned. To have the kind of life you want, it starts in many ways with a peaceful mind. And the scriptures are going to teach us how to have that more often, even every day if we get good at it. Do not play down the power of a peaceful mind. If you look, every great leader that is going somewhere has the ability, when everybody else is frantic, to have sort of a peaceful idea, a peaceful mindset, and to lead with confidence. We call this in leadership studies the non-anxious presence. Non-anxious presence. It looks a little bit like this. Imagine that there's an office room and it's on fire. And the room is filling up with smoke and there's fire everywhere. And it just comes out of nowhere. This is typically what will happen if there are 10 people in the room. One person, on average, will get up and just run in any random direction just to get away from the fire. And 8 people will freeze. And then on average, there will be one person who will not run and not freeze. They'll stand up and they'll say, "Everybody, relax. Everybody, here we go. Follow me. We're going out the door. It's this way. There's a stairway over here. Follow me. Keep your head down. Cover your face to keep smoke. We're going to exit safely." Now, we call that person the non-anxious presence. That even in a total catastrophe, even in a situation where everybody's life is at risk, it's the person with the peaceful mind that is able to lead and bring everyone to safety. This is what we want you to have today. This is what we're going to get you today. We're going to get you to move from that one of those 8 freeze people. We don't want to be the deer in headlights person when the tragedy or chaos begins. We're going to move from the freeze person to the lead person. All right? And here's how you fix that. You fix that by fixing your focus. Fix the focus. Fix where your mind, where your eyes, where your thoughts are going every day. It's easy to think, how do I even fix my focus? I can't control what my mind, you know, thinks about all the time. No, it's not true. I want to convince you today, you can control what you think about. You can have a disciplined mind, and this changes everything. Let's begin with Philippians chapter 4. Scripture gives us this amazing principle. Philippians chapter 4, verse 4 says one of the most annoying things ever. If you're in a crisis, if you're going through a tough time, this is one of the most annoying things ever to hear. You ready? "Rejoice in the Lord most of the time." Rejoice on the Lord when things are going great for you. Okay, we're going to say it together. Rejoice in the Lord.
Always.
Always, that's right. Rejoice in the Lord always. You know what? Paul's just going to say it again. I say it again, rejoice. Okay, "Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Don't be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Now let's pause right there. The word that's used in the scripture for anxious or anxiety is a Greek word. It's used 17 times in the New Testament. The word is merimnao, merimnao. I've talked about it before. Now, when we hear anxiety, we think of clinical anxiety, and I think it's sort of like that. But the word merimnao is a type of worry that looks like you're being pulled in a million directions. Merimnao literally means to be pulled apart like this, pulled thin. Have you ever felt that way before? You ever feel pulled in a million directions, pulled on a million things? All of these things, that these spinning plates that we manage in our daily life. Well, on top of that, we have not just what's going on consciously, but what's also going on, we know clinically, unconsciously. That on top of all the things you're thinking about in your day-to-day life, there's also all this unconscious stuff. It's trauma, right? It's disappointments. It's hurtful words that you got from a bully or from your parents or from some teacher back in the day. It's feeling abandoned. There's even things like we know that when a baby is not held very much or when the parents don't look in the baby's eyes, even as an old man or old woman, that abandonment is still imprinted on their soul in a weird way. So I don't consciously remember it, but it's there. This is merimnao. This is the pulling apart of a person, and it's something that happens in the mind. You're not literally being pulled apart. It's that all of this mental energy that you need to get on with your life is going in a million directions. And so the first thing we need to do is recognize the bandwidth principle. Here's what the bandwidth principle says. It says that my mind can only handle so much. My mind can only handle so much. So because your mind can only handle so much, it is important that you understand that in order to change your thoughts and have a new kind of life, you got to create some bandwidth. You got to create some space. You have to get some freedom in the way you think and create some space in your life so you can become the person you were called to be. That's what God wants for you. That's what you want from your life. So this is what the first thing that Philippians teaches us. It gives us a great equation. You ready for your math, people? Here's the equation. Here's the practice it gives us. It's just simply to pause, to pray, and to think. We're going to say that again. Pause, pray, think. Say it with me. We're going to pause, pray, and think. So your car gets busted into. You hear something that somebody says to you. You get a rotten email. Whatever. You just pause, you pray, and you think. Because you're not going to allow that thing to suck joy from your life, to suck mental energy from your life. That is for God. That is for what God's going to do in your life. That is for your dreams. That's where that energy goes. Amen? So you pause, you pray, you think. According to this is what Philippians 4 tells us to do. Number one, pause. Pause means we change our focus to God and we relax. So you immediately, instead of going, oh my gosh, I got to call my sister, I got to call my boss, I got to text someone, you just pause. You take a deep breath. You know this word for Holy Spirit, Ruach Elohim in Hebrew, and in Greek, the pneuma or pneuma in modern Greek, it also means breath. Isn't that interesting? So you just take a deep breath and you pause. And you don't point your eyes to the world. You don't point your eyes to the problem or the circumstance. You point your eyes to God. He's got the whole world in his hands. Boy, does he love you. He is for you. He is on your side. He has got this handled. You start with him. You say, Lord, I give this to you. Okay, the second thing, then you pray. You present, right, as Paul said, you pray. You say, Lord, this is in your capable hands. And just say out loud what's bugging you. Lord, this is bothering me. Lord, this happened. He knows already, but just say it anyway. This is how I feel about this. Lord, I'm confused. Lord, I'm frustrated. Lord, I don't know what to do. What do I do, Lord? And you pray, you bring it to the Lord, and when you're done, you get it off your chest. Number three, the scripture tells us, then you practice some thanksgiving. What does thanksgiving look like? Thanksgiving is remembering and saying with joy out loud what we have. Why do you say it out loud? So the devil can hear. So the deceiver can hear you say. So you can hear, boy, Lord, I thank you. And just whatever comes to your mind, Lord, thank you for my house. Thank you for my friends. Thank you for my church. And then he says in Philippians 4:7, And why do you do this? He says, because this is what will happen. Peace. This is the peace of God, which transcends all understanding. What does that mean? It means now you've got this peace in your life and you can't explain it to anybody. Doesn't make any sense. But boy, are the results going to be different now because of what's happening here. Right? It transcends all understanding and it will guard your heart. So what is your heart? Your heart's not your emotions. Your heart's your will in the Bible. It's what presses you through something. It's what gives you to do just one more. It's the thing that gets you up in the morning excited for your goals and your dreams. So it'll guard your heart and it'll guard your mind. This is your ideas, your philosophy, your worldview. It'll protect you. And you'll now be protected from a lot of the damaging stuff that can ruin your life. Philippians 4:8, as we continue on through the scripture, it says, so this is, Paul tells us how to do this. He says, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, what do? Say it out loud. Think. You think about such things. You think about these things. Think about these things. The first thing I learned from this scripture, if it's true, and it is, it's the word of God, is that what you think about is a choice. Doesn't feel like a choice, but it's the same as like me eating cheesecake is a choice. Doesn't feel like a choice. It's there. I have to, right? I have to. But no, I have a choice. You have a choice. You have a choice about what you think about. And so we could add whatever we want to this list, right? This Paul's not just saying these are the only things, but we get the vibe, right? He's saying whatever inspires you, whatever brings you joy, whatever edifies you, whatever motivates you, whatever builds you up, whatever gets you excited in the morning, focus on these things. Fix your eyes on these things. Jesus tells us, very strange passage, he says, if your eyes are good, your whole body will be full of light. But if your eyes are bad, your whole body will be full of darkness. What does that mean? That's a weird thing to say. Here's what it means. Your eyes are windows to the house. Your eyes are windows to the house. If light is coming through the windows, the house is full of light. If darkness is coming through the windows, the house is dark. You want to be a bright lighted house. You want to be full of joy. You want to be full of energy. You want to be so excited when you get up in the morning. You want to be full of the Holy Spirit. Your eyeballs are windows. Literally. What you focus on, what you look at, what you listen to, you're a sponge. You're taking it all in. So make sure that you diligently discipline your focus to be fixed on what is good. Remember what Helen Keller said? When we turn toward the sunshine, the shadows fall behind. That's right. So here's what a positive mindset will do for you in life. Positive mindset will open up all sorts of opportunities you had no idea were there. All of a sudden, with a positive mindset, you're going to see solutions because of these opportunities and because of these people. And that's another thing. You're going to attract positive people into your life. You're going to attract solution-oriented people into your life. You're going to attract Jesus people into your life if you're full of Jesus. And you're going to see people you can help. But even more importantly, guys, you're going to see people you can't help. There are people in your life you can't help. And you're going to be full of the positivity and the strength to say, I love this person. I care about this person. I can't help this person. And that clarity is going to make your life so much bigger, open up tons of bandwidth in your life. And things are going to get better for you if you make it a discipline, not once, but all the time, as much as you can. Where you're changing your focus. We also know what happens with the negative mindset. If I always see the negative, if I'm always focused on dark stuff, I'm focused on stuff that I know is not good for me, stuff I wouldn't want my adult children to see, or stuff I wouldn't want the ideal me to see, and I'm still looking at it, if I'm pessimistic all the time, or if I'm just negative all the time, I'm going to attract pessimistic, negative people into my life that, by the way, I don't really trust very much. I'm going to be creating problems that are not fixable, and I'm going to attract problems into my life, and I'm going to catastrophize everything if I've got a negative mindset. So what happens? Your life shrinks. Your life just gets smaller and smaller. Why? Because of your focus. Can we just say this? Where your focus goes, your energy flows. Where your focus goes, your energy flows. Warren Buffett and Bill Gates were sitting at a table, and someone asked them, what is the number one factor you think that attributed to your financial success? And Buffett, without even blinking, says, focus. And Bill Gates looks at him and goes, yep, that's right, I agree with that. Now, you take it or leave it, this was said. And Buffett said, focus is a lot more about saying no than it is about saying yes. It's about saying no, 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 so I can say yes to something that really matters to me. As Christians, we are called to love our neighbor limitlessly. I mean, we got to love our neighbor, but love does not mean that you say yes to everything. Some of you have said yes when you don't have a yes to give. We call that sucking the bandwidth away, right? That's not what we want from our lives. We want to, in a loving way, a respectful way, a polite way, kindly say, you know what, I don't think so, but if I change my mind, I'll let you know. Right? There's nothing wrong with saying that and knowing what you're called to do. The reason we say yes so often is we don't have a big, big yes that we're excited about, a big goal that's driving us. Get that goal in your life, we'll change. Where your focus goes, your energy flows. If you focus on God, your energy is going to grow. If you focus on possibilities, your energy is going to grow. If you focus on inspiring people and you surround yourself with inspiring people, your energy is going to grow. If you focus on what your family can become and you move towards that, your energy is going to grow. If you have big goals, big dreams that are bigger than you, that are big enough for God to fit inside, guess what? Your energy is going to grow. If you fixed on becoming physically healthy and getting in shape, your energy is really going to grow, let me tell you. But if you focus on loss, if you focus on all the things in life, and I'm sure there are many that are unfair, you're going to lose energy. If you surround yourself with people who blame the world and the systems and all this constantly, you're going to lose energy. If you surround yourself with thoughts of focusing on all the negative changes that have taken place in your life recently, you're going to lose energy. If you focus on disadvantages, you're going to lose energy. If you focus on things you cannot control, all your energy will be gone. Because where your focus goes, your energy goes. All that energy will be going into a bottomless pit. It'll all be going into a black hole. So here's the key. Maybe you're here and you say, I don't have a lot of energy. Here's the key. If you don't have a lot of energy, invest the little bit of energy you got. That's the key. If you only have a little bit of energy, invest it. Here's something every farmer knows. Don't eat the seed corn. Don't eat the seed corn. Now, every farmer, when they have a harvest, most of it goes to be sold or they eat, but they always keep some set aside. What? That's for planting. That's for the next harvest. If you eat that, there will be no more harvest and no more farm. We oftentimes relate this idea of seed planting to money, but I'm not talking about money here. I'm talking about your most valuable resource, which is time. Time. Let's look at it this way. Imagine that each day you've got 24 hours. How much time do you have today, by the way? 25 hours? How much more time do I have than you have per day? We've all got 24, I think, right? Unless you did design that time machine, we've all got 24 hours. So let's say you spend 8 hours working, 8 hours sleeping, if you're doing it right, you've got an extra 8 hours. We're going to call that your time profit. All right, that's your time. 8 hours is your time profit. Now, you've got this extra 8 hours sitting around. What are you going to do with it? Are you going to eat it all? Eat some of it, right? You can eat 7 hours or 6 hours. But if you want more time, if you want a bigger harvest, you need to plant. You need to use some of that time to become the person you're called to be. See, too many people are asking God to make it easier on them. God wants to make you stronger. People are praying, Lord, take away the challenges in my life. We should be praying, God, give me the skills I need to face those challenges. Here's how you get it. You take that extra 8 hours you've got to become, some of that, to become a person. You know, you are so close. You are so close. You are one skill away from doubling your income. That's true for almost everybody that's listening to me right now. It's so hard to deal with that reality, but it's true. Young girl making minimum wage, $15 an hour. Her friend tells her, she asks her friend, how do I invest my $500? Her friend says, spend it on a 2-week course on phlebotomy. What's phlebotomy? To become a phlebotomist? It's blood. You draw blood. She spends 2 weeks and $500, and now she makes $30 an hour. That's a good investment of that $500. A friend of mine, Davey, he lost his job. He's kind of a zany guy. He's Hannah's cousin, actually. Real cousin, I'm pretty sure. Not third cousin, but first. Davey says one day, I'm going to learn to code. He went down to the library, spent a whole year learning to code from books and from that cheap computer. Now, how much does a library card cost? After inflation and everything that's been going on, how much is library card today? Is it nothing? It's nothing. Right? It's nothing. So there is so much available to us, but we got to give the bandwidth to think about what's possible for our lives. You're just one skill away from doubling your income. You are one trait away from getting married, or if you're already married, you're one trait away from saving your marriage or even having a thriving marriage. What's that trait? Good question. Google it. You are one opportunity away from your dream life. So here's a good question. How much of that 8 hours can you spend each day looking for the opportunity that will change your life? Man, if you spent 15 minutes a day just looking for opportunity, what would change in your life? And the answer is everything. So, we've never had more, this is the challenge of the bandwidth thing. We've never had more distractions ever in human history, ever, than we do right now. We've never had more access to sin, to things that destroy us, to things that distract us, to things that are toxic, to things, right? We have more access than ever. But we also, the scale is balanced and things are just because we've also never had more access to levers, to opportunity, to spiritual help, to podcasts, to music. That's available to all of us for free whenever we want. So that's the amazing thing, is that right now, and maybe it's the last days, everything has heightened, the bad and the good. All the opportunity is bigger than it's ever been. All the distraction and evil is bigger than it's ever been. Both are there. And so it's our job to choose opportunity, to choose positivity, to choose life, to choose the Lord. And maybe you're here today, you haven't made a choice. I just want to close with this. It is so important that you choose God. You know, everything I've said today, it doesn't matter if your home is not in heaven. Everything I've said today, it doesn't matter if you're not at peace with God. I want to encourage you today. If you're listening to what I said, I became a Christian sitting in a seat just the way that you did. I didn't come down for an altar call. I just made a decision in my heart, and my life has never been the same. I want to encourage you today, right where you are, to make a decision to invite Christ into your life, to pray for the forgiveness of sins, to trust that he died on the cross for you, and to become a Christian. Today's a great day to become a Christian. I encourage you to do that. Let's pray. Father, we thank you for your Holy Spirit. And thank you, God. Even now, I just pray over anyone that has darkness inside of them. Darkness be removed in Jesus' name. Anyone right now who says, I'm out of energy, I barely got into church today. Lord, I pray your Holy Spirit would give them energy. Fill that house with light, I pray. That's you, even now in your heart quietly, just invite the Holy Spirit to fill you with light. God is a gentleman. He does not invade. He has to be invited. You invite him into your life and watch how your body will be full of light. He's forgiven you. Don't worry about all the stuff. Forget it. Do your best. Forget the rest. Invite the Lord into your heart. And Lord, we just say we thank you. We love you. We're going to pause, pray, and thank anytime hardship comes this week or whenever. We're ready. And Lord, we love you. It's in Jesus' name we pray. All God's people said, amen. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
Bobby Schulen, over een Bijbeltekst waar staat dat je een vrede kunt krijgen die alle verstand te boven gaat. Dat is de vrede die je van boven krijgt. En misschien heb je wel na zitten denken, wat voor cijfer geef ik mezelf voor vrede en vreugde, die twee V's in mijn leven. Ik hoop dat deze uitzending heeft geholpen en dat je verder mag komen. Ik zei het al, een jubileumuitzending over een paar weken. En we zijn ongelooflijk blij dat Hour of Power Nederland 25 jaar bestaat. Het is wel leuk als je even op onze social media laat weten wat Hour of Power voor je betekent. Dat stellen we zeer op prijs. Volgende week vieren we dus dat Hour of Power 25 jaar bestaat. En dat doen we met niemand minder dan professor dr. Jan-Anthony Bruin. Hij is de voorzitter van de Eerste Kamer en de onderkoning van Nederland. Want hij kijkt elke zondag al 25 jaar trouw Hour of Power. En we kijken uit naar die uitzending. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Hour of Power. En tenslotte dit. Investeren in de toekomst van een ander. Dat kan ook natuurlijk via Hour of Power. En hoe doe je dit? We hebben deze prachtige folder. Heel veel mensen zeggen van, ja, er komt een keer een eind aan mijn leven en dan wil ik iets voor goede doelen doen. Nou, Hour of Power is zo'n prachtig doel. Je kunt ons gedenken in je erfenis of in je legaat. En we sturen je graag deze folder toe als je daar meer over wilt weten. Ik wens iedereen een hele fijne zondag en ik hoop tot volgende week bij onze jubileumuitzending.
Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.